Multimedia.
Welkom bij Verrukkelijke Wetenschap. Mijn naam is Daan Snijders, ik ben wiskundige en ik neem u iedere week mee in een zoektocht in de wereld van de wetenschap. Eindelijk een podcast voor iedereen die ooit een keer waarom heeft geroepen. Een vrolijke podcast die afdaalt in de diepste spelonken op zoek naar al het moois dat wetenschap ons kan leren. Iedere week hebben we één vraag en één gast die ons hopelijk een stapje dichterbij de ultieme waarheid brengt. Vraag van vandaag: kun je eeuwig leven door jezelf in te vriezen? Nou, Marlijn.
Nou,
denk
wat heerlijk.
Je dat het kan?
Ja, dat weet ik zeker.
Oké. Hey, ik kwam daarop. Het heet cryonisme trouwens.
Cryonisme.
Met Disney. Je kent Walt Disney? De tekenaar, Walt Disney, daar heb ik het over.
Ik snap hem.
Daar gingen, of gaan, al jarenlang geruchten rond dat die ingevroren is. Dus die is in 1966 overleden, jouw geboortejaar.
Mm-hmm,
en die heeft zichzelf laten invriezen. En iedereen zat daar maar op te googelen. Van, is dat zo? Is Walt Disney echt bevroren? Toen heeft die Disney Studio gezegd, dit wordt te gek. Iedereen zit er maar naar te zoeken. We willen dat undercover houden. We komen een beetje bij de aflevering complottheorieën.
Mm-hmm.
Dus wat doen we? We maken een film en die heet...
Frozen.
Heel goed. Die film heet Frozen. Dus vanaf nu, als je googelt op Disney Frozen... dan kom je dus nooit meer terecht bij wat ze proberen. Zijn dochter zegt overigens dat hij gecremeerd is. Maar goed, voor wat het waard is...
Maar ik vind een verschil of een eeuwig leven is dat ik, als ik 90 ben, ingevroren word. Ik denk niet dat ik dan opnieuw op kan, want dan ben ik dood. Ik denk meer dat er een exacte cel van mij opnieuw kan verleven. Snap je dat?
Oké, okay, we hebben het over het eerste.
We hebben het over
dat je als je 90 invriezen, een beetje dat tekenfilm idee als we daarbij blijven. Dat je zo'n groot blok ijs.
Ja.
En op een gegeven moment dan ping breken we het blok en daar is weer Marlijn. Je weet nog wel 90 dan, maar dan is het 2204. Nou, daar gaan we het over hebben.
En
of dat kan en wie dat kan en hoe dat dan gedaan moet worden... en wat er zo moeilijk aan is, daar gaan we het nu over hebben met onze gast. En onze gast is Ilja Voets. Zij studeerde moleculaire wetenschap aan de Universiteit Wageningen. En daar is zij cum laude afgestudeerd.
Oei.
En sinds 2018 is zij hoogleraar aan de TU de Eindhoven. En houdt ze zich bezig met zogenaamde antivries-eiwitten.
Ja. Ilja.
Maar, ja. Wat zijn antivries-eiwitten? Laten we daar even mee beginnen.
Dat zijn eiwitjes die hechten aan ijs. En omdat ze aan ijs hechten, of we noemen dat binden, kunnen ze daar een invloed op uitoefenen. Ze kunnen ervoor zorgen dat het ijs niet verder uitgroeit, bijvoorbeeld. En dat helpt bijvoorbeeld vissen om te overleven daar waar ze wel ijs tegenkomen en anders zouden bevriezen.
Aha, maar dan komen ze direct ook op dieren, want die kunnen dit trucje soms al.
Maar het is er gewoon een beetje zoals antivries wat je in je auto gooit.
Het is hetzelfde idee, maar op een heel andere manier. En het leuke ervan is dat je maar heel weinig nodig hebt. En dat maakt dat wij het ook zo interessant vinden. Want we willen natuurlijk, als we eigenlijk datzelfde concept toepassen... willen we eigenlijk zo min mogelijk toevoegen. Als je het in eten zou willen gebruiken of om cellen of weefsels te bewaren... wil je natuurlijk zo min mogelijk dingen die daar eigenlijk niet thuis horen toevoegen. En hiermee zou je het dus hopelijk, als je snapt hoe het werkt... met een klein beetje kunnen doen.
Maar Marlijn, dan leg ik bij jou even de keuze neer. Wil jij het proefje zien om te zien waarom iets niet plakt aan ijs? Of wil je zeggen van nou, ik wil eerst eens even weten... waarom het belangrijk is om iets in te kapselen... zodat het niet kapot vriest? Kies nou even, Marlijn.
Ja, ik kies voor de tweede. En de proef komt later.
Oké.
Eerst de uitleg.
Dus dan gaan we even kijken van wij vriezen bijvoorbeeld Marlijn terwijl ze 90 is in. Ja. Wat is dan het grootste probleem wat je met die eiwitten zou kunnen oplossen?
Nou, een van de grote problemen als je invriest en later weer moet ontdooien... is dat er ijs ontstaat. En ijs ontstaat dan op plekken waar ijs eigenlijk helemaal niet thuis hoort. En dat maakt dat het de cellen en de weefsels, de organen... van alles van ons lichaam uiteindelijk kapot maakt. En die schade is vaak niet meer te herstellen. Dus het lichaam heeft is een ongelooflijk slim apparaat. En heel veel schade is te herstellen. Maar deze processen van invriezen en dooien op grote objecten, zoals een lichaam, dat gaat te langzaam eigenlijk. En daardoor ontstaat er schade. En die is eigenlijk niet meer goed te repareren.
En moet ik dan denken aan echt de structuur van die kristallen die het breekt?
Ja, onder andere. Maar er zijn allerlei andere mechanismes die plaatsvinden. Dus het komt er inderdaad op neer dat er lokaal op bepaalde plekken cellen kapot gaan. Of dat ze nog lijken intact te zijn, maar dat ze toch niet helemaal meer dezelfde samenstelling hebben. Of dat ze bijvoorbeeld niet meer zo goed kunnen samentrekken. Voor spieren en voor het hart is dat natuurlijk van groot belang. Dus er zijn allerlei processen eigenlijk die in gang gezet worden door dat vriezen en dooien die problemen opleveren. In principe is het idee van invriezen om te behouden is natuurlijk fantastisch. Want hoe lager je kan gaan en dus hoe verder je kan invriezen, hoe meer alles eigenlijk vertraagd wordt, stil komt te staan. En dus ook afbraak komt stil te staan. Dus als je weefsel of cellen of hele organen zou willen bewaren voor langere tijd, zodat je meer tijd hebt om bijvoorbeeld een transplantatie te kunnen doen. Dus het uit een donor te verkrijgen en bij een patiënt weer terug te plaatsen, zodat die patiënt daarmee geholpen is. Om die tijd te verlengen zou je het eigenlijk het liefst zo cool mogelijk willen bewaren. Maar het probleem daarbij is dus de schade die optreedt vaak bij het ofwel het invriezen ofwel het dooien, omdat dat op grote volumes te traag gaat. En daardoor allerlei, allerlei schade op verschillende manieren ontstaat.
Maar je zegt, als het heel snel gaat, dan zou het wel kunnen. Als je één keer diepvries,
daarom is het makkelijker voor kleine objecten. Okay, dus voor celletjes is het daarom makkelijker dan voor organen. Ja.
Okay. Maar heel eventjes, hè? Niet zo geërgerd.
Er is een bepaald ritme in zo'n... Ja.
Ik haal jou even uit het ritme. Nee, want we hadden het net over lichamen, maar ik neem aan dat je het vooral hebt over organen. Dat is toch nu waar dan... Dat is de praktijk. Of worden er ook allemaal lichamen ingevroren in Nederland?
Ja, maar daar komen we zo op. Wat ik je nu even geef, Marlijn...
Weer Walt Disney.
Ja, van Walt Disney een stickerboek.
Ja.
En wat moet Marlijn gaan proberen?
Nou, probeer eens een sticker te plakken op ijs.
Oké.
Okay. Nou, we hebben hier
ik neem altijd Katrien Duk. Die vind ik toch wel, die spreekt altijd erg tot de verbeelding.
Vreselijk, hoe die Guus en Donald tegen elkaar uitspeelt.
Ja, dat is gewoon een intelligente vrouw.
Ja. Maak eens een keuze, zou ik zeggen.
Ja, dan pak ik nu een... Oh ja, nee, daar is niets meer van wat lijmt, is... Het blijft nog wel kleverig, grappig genoeg. Want ik dacht, misschien verdwijnt dat. Maar het glijdt er vanaf. Je kan het niet erop plakken.
Ja, en plakt het wel op iets anders, de sticker? Of hebben de stickers eigenlijk hele slechte stickers gepakt?
Nee, helemaal niet.
En op je hand?
Ook op mijn hand. En zelfs op mijn trui. En hier op de...
Oké, nou, dit is een redelijk simpel proefje.
Ja.
Maar jij hebt dus eiwitten die wel...
Ja, precies. Dus dat maakt ze heel speciaal. Dus eigenlijk hecht bijna niks op ijs. Eigenlijk... bijna alle materialen mijden ijs. Dat zie je hier.
Ja.
Maar deze eiwitten doen dat juist niet. En dat maakt ze zo bijzonder. Wij onderzoeken waarom ze dus juist wel hechten. En hoe we dat kunnen benutten.
En moet ik dan denken aan dus een soort ingekapselde ijsstructuren in je lichaam. Waardoor als het ontdooit dat er dan niks aan de hand is.
Nou, wat we bekijken allereerst is hoe de eiwitjes zoals ze voorkomen in de natuur, dus in vissen of in planten of in bacteriën of in algen enzovoorts, hun werk doen. En dan proberen we inderdaad te kijken of we diezelfde eiwitten kunnen gebruiken voor in ons lichaam. Of we nieuwe materialen kunnen maken die er totaal anders uitzien, maar die wel op dezelfde wijze of op nog een verbeterde wijze eigenlijk eenzelfde of verbeterde functie kunnen hebben. Dus met andere woorden... eiwitjes in vis bijvoorbeeld, die komen voor in het bloed. Die krijgen kleine ijskristalletjes binnen. Dat zijn micrometer grote ijskristalletjes. Veel kleiner dan de diameter van een haar. Voor ons nog steeds redelijk groot als onderzoekers. En doordat ze daarop hechten, blijven die kristallen die grootte. En groeien ze niet zo groot uit als de diameter van het bloedvat. En bevriest niet het bloed in zijn geheel. En dat soort, dat noemen we dan een beschermingsmechanisme. Dat willen we toepassen ook in het bij het invriezen van cellen of bij het invriezen van
organen.
Precies.
Of van mensen, want ik weet, Marlijn...
ik zit te trappelen om die mensen. Ik vind het een soort Een soort science fiction meteen.
Mee eens, ja. Ja, hè? Ja, ik zou er mijn geld ook niet op inzetten. Het is namelijk ontzettend ingewikkeld om het te doen. Al op celniveau, hangt af van de cel hoe ingewikkeld. En wat we steeds meer zien is dat bij meer onderzoek doen aan verschillende types cellen enzovoort, is dat er eigenlijk de samenstelling van wat je nodig hebt afhangt van welke cel je gebruikt voor het onderzoek en ook in welk stadium zo'n cel zich bevindt. En dat betekent dat je dus eigenlijk voor alle verschillende onderdelen in ons lichaam, dat zijn er nogal veel, eigenlijk een verschillende samenstelling van je beschermende...
Van dat eiwit nodig hebt.
Ja, of iets anders wat dat zou doen.
Ja.
En dat maakt dat je dus geen one-size-fits-all oplossing kunt vinden. Dus het is zeer onwaarschijnlijk, mijns inzien, dat zoiets mogelijk is. Maar dat is, maakt niet dat het niet interessant is om naar te kijken. Omdat zelfs op celniveau en wezenniveau, dus veel simpeler, is het al een ingewikkeld en interessant probleem om naar te kijken. En heel erg nuttig. Want als je dat kunt doen op dat niveau, dan kan je ook dezelfde type cellen lang bewaren en behouden bijvoorbeeld voor onderzoek. Dus als je aan een cel dat je aan medicatie werkt en voor medisch onderzoek wil je medicatie testen op een bepaald type cel en je wilt het eigenlijk zoveel mogelijk op dezelfde type cel ontwikkelen, maar je hebt natuurlijk maakt stappen in zo'n ontwikkeling. Dus je wilt eigenlijk op precies dezelfde celpopulatie kunnen toetsen, omdat die verschilt in de loop van de tijd. En als je dus zo'n populatie kunt invriezen en dezelfde populatie behouden en telkens een beetje uit precies dezelfde celpopulatie haalt, dan kan je dus dat onderzoek beter doen. Maar als er heel veel dood gaat, dan is dat een probleem.
Maar we moeten naar die rijen ingevroren mensen die...
Ik wil nog heel even iets anders.
Ja.
Nou, je bent heel geërgerd vandaan. Ik weet niet precies wat er aan de hand is.
Zeg het maar.
Ja,
this better be good.
Dan ben ik weer vergeten. Nou,
we gaan eens eventjes terug naar 1967. De Chatsworth scandal. Er was een hoogleraar psychologie en die heeft een bedrijf opgezet en die was van plan duizenden lichamen in te gaan vriezen. Maar dat bleek een beetje te optimistisch. Er ontstonden geldtekort en uiteindelijk werd ook de voorraad stikstof waarin die lichamen zich bevonden niet op tijd bijgevuld. Hierdoor gingen de ingevroren lichamen uiteindelijk rotten. Ja. Toen dit in 1978 naar buiten kwam, zorgde het voor een grote rel die ook wel de Chatsworth-schandaal wordt genoemd. Dan gaan we even naar nu, want jij zegt wel science fiction, maar ik heb een collega bijvoorbeeld, die heeft er al voor betaald. Ilja zei net van, ik zou mijn geld er niet in stoppen, maar die heeft al een eerste €1000 neergelegd. Dan word je lid van een cryo-achtige toestand en als je dan bij je overlijden zorgt dat je ook nog 1,5 à 2 ton hebt, word je snel overgevlogen naar Amerika, want in Nederland is het verboden, en word je daar ingevroren. Nou, hoe gaat dat in zijn werk, Marlijn?
Jeetje.
Zie je nou waarom ik zo geërgerd was? Ja. Dit willen de mensen horen. Hier gaat het om.
Nou.
Eens even kijken.
Nou.
Zo snel mogelijk gekoeld naar 0 graden word je. En eenmaal aangekomen in Amerika word je in een soort van antivriesmiddel gebracht. Je wordt afgekoeld naar een temperatuur van -196 graden.
Ja.
Een soort hele grote thermosfles wordt je ingezet. Ik laat je even een plaatje zien, Marlijn. En als je wat minder groot bij kas zit of wat minder te besteden hebt, kan je ook alleen je hoofd laten invriezen. Marlijn, kijk even naar het plaatje. Het is een mooi plaatje.
Ja, het is een soort stolp, zou ik eerlijk zeggen, waarin jij dan staat en op wielen. Dus dan kun je rondgereden worden in bevroren toestand.
Hey, wat vind je ervan, Marlijn? In laten vriezen?
Nee, ik vind dat heel eng. Ik wil dat gewoon helemaal niet weten.
Maar denk eventjes na bijvoorbeeld, je hebt nu een ziekte, want daar komt het vaak uit voort, waar geen medicijn voor is. Dat is vaak de motivatie, dat je zegt, joh, ik laat me invriezen en zo gauw er een oplossing voor mijn ziekte is, en natuurlijk na je overlijden uiteraard, maar dan in de hoop dat er in de toekomst een medicijn is, zie je kunnen ontdooien en dat je er weer bij bent.
Nee? Wow. En dan ben je 90. En dan heb je dus... Ik vind dat ook eigenlijk gewoon een hele zware belasting voor de gezondheidszorg, zeg ik eerlijk.
Nou, het wordt ook niet verzekerd, kan ik je vertellen.
Nee, want dan moeten ze dus jou eerst ten eerste weer tot leven brengen. Want je bent dood gegaan. Het is niet...
Nou, dat is leuk dat je het zegt. Volgens cryonisten zijn er 3 fases van overlijden. De eerste fase stopt de ademhaling en de bloedcirculatie.
Mm-hmm.
Tweede fase is het niet meer mogelijk om je hart weer aan het kloppen te krijgen. En in de derde fase zijn alle lichaamcellen kapot of dood. Voor cryonisten is het heel belangrijk dat ze in die tweede fase in stikstof worden ingevroren. Kort gezegd, voor een cryonist ben je pas dood als alle neurale verbindingen verloren zijn. Zolang die nog intact zijn, is de informatie in je hersenen nog behouden, waardoor je geheugen en identiteit nog opgeslagen is. Ja, jij haakt af, hè, Marlijn?
Nou, ik haak niet af. Ik vind het gewoon, griezelig.
Ja, het is wel griezelig.
En ik vind het ook, wat heb je daaraan?
Maar ja, ik heb het wel expres in de titel gezet, want het wordt een beetje, het is toch een beetje spannend. Ilja.
Ik merk dat het wel leeft, ja. Want ik krijg die vraag inderdaad heel vaak. Wat vind je daarvan? Maar ja, zoals gezegd, ik zou mijn geld daar niet op inzetten.
Want jij zegt van elk lichaamsdeel zou eigenlijk al, of elke cel heeft al een andere behandeling nodig. Als je je nu laat invriezen, inderdaad wat Marlijn zei, in dat stikstof. Nog zonder die eiwitten waar je nu mee bezig bent. Hè? Want die zijn er gewoon nog niet. Of worden nog niet toegepast.
Ja.
Dan is eigenlijk de kans dat je ontdooit. En weer dan
zonder schade.
Precies, je kan ontdooien is op zich het probleem niet. Maar inderdaad, ontdooien zonder schade met behoud van alle functie. Dat lukte op deze manier nu, met de methodes die we nu hebben, is de kans daarop is minimaal. In de toekomst acht ik de kans ook heel erg klein om inderdaad die reden. We hebben lang niet alle cellen kunnen onderzoeken. Niet alleen in onze groep natuurlijk, maar ook in andere groepen ter wereld. Maar in totaal hebben we zeker al een heel aantal celtypen bestudeerd. En inderdaad, de meeste hebben... er zijn verschillen in de samenstelling van de antivriesoplossing die het beste werkt. Voor verschillende celtypes en verschillende weefsels. En in sommige gevallen zelfs voor verschillende stadia, levensstadia van de cellen of de weefsels. Dus dat maakt dat er, zoals ik al zei, niet één oplossing is die het beste werkt voor alles. En op het moment dat het niet het beste werkt voor alles, zullen vermoedelijk de meest gevoelige weefsels dus de meeste schade ondervinden. En dat zijn ook weefsels waar je bijvoorbeeld niet zoveel schade zou kunnen, niet zoveel schade wil helpen. Bijvoorbeeld het hart. Dus ook momenteel als je op orgaanniveau kijkt naar hoe lang je dat kan behouden, dan is dat maximaal een uur of 6 à 8 met de meest moderne technieken. Er wordt wat voortgang geboekt, maar dat is nog met technieken die nog niet gebruikt worden. Dus we zijn zeker wel bezig, maar dan denk je aan misschien naar een dag bewaren, wat al een enorme winst is.
Ja, en dat gaat dan alleen om een orgaan?
En dat gaat dan alleen om een orgaan, precies.
Ja, want je ziet ze wel eens rennen, die jongens, met die coolboxen.
Ja.
Hey, voor die transplantaties, dat moet snel.
Ja, dat moet heel snel. Ja, zo weer in die ander.
Ja, en er gaat dus heel veel verloren, omdat het zo snel moet. En omdat je dus eigenlijk niet de kans hebt om te toetsen of het orgaan ook geaccepteerd wordt door de patiënt bijvoorbeeld. Of om überhaupt de reis te maken van de donor naar de patiënt.
En hey, voordat we het daarover hebben, even een korte vraag. Vacuüm. Kunnen niet mensen vacuüm verpakken?
Daan, je draagt er helemaal door. Ik weet niet waar dit allemaal naartoe gaat. Vacuüm.
Nou, als je het heel snel kan doen invriezen, dan zou je een glas kunnen maken. Dus dat is anders dan vacuüm verpakken. Maar dan zou je in een andere toestand terechtkomen. Dat gebeurt ook in de biologie. Er zijn kikkers die dat bijvoorbeeld doen. En die overleven volledig. Dus die kunnen helemaal in een soort van vaste toestand terechtkomen. Dat is dan niet een kristal zoals ijs, maar dat noemen we dan een glas. En daaruit komen zij in ieder geval helemaal functioneel weer tot leven. Het lastige is dat lastig te doen is voor grote volumes. Want dan moet je alles, dus niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant, heel snel in ieder geval kunnen koelen. En dat is een groot probleem voor zoiets groots als een orgaan en laat staan een heel lichaam.
Want je ziet dan dat die kikker in één keer naar min zoveel gaat.
Nou, die kikker doet het niet eens supersnel. Maar je ziet inderdaad dat die kikker op het moment dat hij bij min 40 of min 50 in Canada in de winter is, dat hij zo hard is als een steen. Dus je kan eigenlijk de kikker oppakken alsof het een steen is. Echt anders tegenaan tikken als het ware. Het is helemaal allemaal volledig vast. En in het voorjaar of in de zomer, wanneer de temperaturen weer hoog genoeg zijn, ontdooit hij als het ware. De reden dat hij dat kan is omdat er heel veel antivries, natuurlijk antivries, dan in zo'n lichaam aangemaakt wordt. Zodat hij dus naar die toestand toe kan. En dat brengt ons weer bij, doe dat maar eens in een mensenlichaam. Zoek maar eens iets wat je op zo'n ongelooflijk hoge grote hoeveelheid kan toevoegen zonder dat het iets anders verandert. Dat is er momenteel niet.
En is je de helft van de tijd bevroren, die kikker?
Hoe lang weet ik eigenlijk niet. Hoe lang die...
Om het jaar hoeft hij maar zijn verjaardag te vieren. Is een half jaar is hij gewoon... mist hij. Hij is nog net zo jong, toch? Als hij eruit komt, als dat hij erin ging. Ja,
daar kan je misschien over twisten. Ja.
Hoe dat bij kikkers werkt eigenlijk. Ja.
Nee, daar heb ik ook geen studie naar gedaan.
En dan hebben we ook nog beerdiertjes.
Ja,
klopt. We hebben het al een keertje over gehad. Ja. Met Milo, weet je dat nog? Met Buitenaards Leven. Die hadden ze zelfs meegenomen.
Ja.
En die zei van, nou, als er iets ooit uit het heelal komt, dan is dat het beerdiertje.
Ja, dat is een heel gaaf diertje.
Het is een heel gaaf diertje. En die kan dus bijvoorbeeld, ik ga heel eventjes kijken, 8,5 uur in vloeibaar helium van 270 graden onder nul gewoon overleven.
Ja, er wordt wel gezegd, er is ook studie naar gedaan, niet door ons, maar door anderen, dat, stel dat al het andere door extreme droogte, hitte, druk, wat dan ook, kapot gaat, dan nog kan dit diertje overleven. Dus het is extreem robuust, zeg maar. Bestendig tegen van alles en nog wat.
Ja. En die komt dat dan doordat hij geen bloed heeft of zo, dat makkelijker is? Of?
Ook bij dit diertje, net als bij die Canadese kikker, die maakt heel veel van bijvoorbeeld suikers aan, waardoor ook die weer in een soort van glastoestand terechtkomt.
Leuk hoor, dat ze dat kunnen.
Mina.
Maar wij kunnen het niet.
En gaat het dan zover dat jullie ook proberen om andere... bijvoorbeeld muizen in zo'n glastoestand te krijgen? Of mag dat allemaal? Er zijn natuurlijk allemaal wetten voor proefdieren. Maar mag je dat ook proberen?
Nou, wat wij doen, wij richten ons momenteel op cellen laten we zeggen, relatief eenvoudige weefsels die uit niet heel veel verschillende celtypen bestaan. En dat is al heel erg complex. En daar kan je al heel veel betekenen. Dus wij werken nu niet aan proefdieren. En ik denk ook niet dat wij dat in de toekomst zullen gaan doen. Want ik denk dat we daar al heel goed kunnen waarnemen wat dan de belangrijke factoren zijn. Waar gaat het mis bijvoorbeeld? Wanneer gaat het mis? Zodat de schade niet meer te herstellen is. En welke samenstelling hebben we nodig van zo'n antivriesoplossing om dan te voorkomen? Daar gaan we stapsgewijs dan in verder mee.
Ja.
En voordat we precies erop ingaan waarom dat heel relevant werk is wat jij doet en waar we heel veel profijt van zullen hebben in de toekomst, onderbreken we dit even. Dus neem lekker een slok. Vanwege de huishoudelijke tip die altijd rond deze tijd komt. De huishoudelijke tip.
Ja, ik
Marlijn.
Ja.
Oh. Je kan eten gewoon 2 keer invriezen. Wist je dat? Bij ons is toch altijd verteld dat je als het ontdooid is, dat je het niet meer in kan vriezen?
Ja, dat is mij verteld.
Nou, dan is de officiële richtlijn. Het kan wel, maar je mag nooit iets ontdooien door het op het aanrecht te laten liggen of erger onder warm water te stoppen. Doe ik altijd.
Doe ook, hup.
Dat mag helemaal niet, want bacteriën hebben het graag warm en die vermenigvuldigen zich als een razende.
Moet je het in de ijskast laten ontdooien?
Heel goed. Okay. Nou ja, in de koelkast dan.
Ja, ijskast,
als je het meteen op gaat eten, is het... Zeg je, sorry?
Ijskast en koelkast zijn hetzelfde, zijn alleen 2 andere woorden. Ja?
Dat is helemaal niet waar, lieverd. Oké. Nou, daar wil ik het echt nog eventjes over. De een is een freezer en de ander is een refrigerator. Goed. Ontdooien in de microwave wil ik nu zeggen. Ja. Maar in de magnetron. Ja. Dat is minder erg. Of met koud water. Maar dan kan je het nog steeds beter niet opnieuw invriezen. Bij het andere is het zelfs slechter om het te eten als je het met warm water hebt gedaan. Maar als je het gewoon in de koelkast, ik herhaal het woord, koelkast, hebt laten ontdooien, dan kan je het gewoon weer invriezen. Nou, dat vind ik toch leuk, want wij kregen altijd mee van, als het helemaal ontdooid is...
Ja, dat is net zoals dat ik over spinazie, dat je dat niet de volgende dag weer opnieuw mag opbouwen. Dat schijnt ook een verhaal te zijn. Nou, dat is een lang achterhaald. Iedereen warmt weer spinazie op en huppakee de tweede dag.
Ja? Ja. Dat is niet slecht voor je botten. Dat heb ik
Kijk naar Popeye.
Het wordt er niet lekkerder op in het geval van invriezen, dooien en nog een keer invriezen en dooien.
Nee, dan wordt het taaier vlees.
Ik zou het ook niet vaak doen, nee.
Want wat krijg je dan?
Vlees wordt taaier bijvoorbeeld. Okay. En aardbeien, daar verlies je veel vocht. Dus of ander fruit. Als je dat invriest en weer ontdooit, dan verlies je veel vocht. Dus als je dat nog een keer doet, dan verlies je nog meer.
Ja, want we hebben hier ook aardbeien die zijn ingevroren geweest, hè? Ilja?
Ja.
Wat, dat wordt een beetje papper.
Precies, ja.
Daan,
Je hebt een goede man.
Je hebt er gewoon meteen in je mond.
Maar ze zijn wel lekker. Ze zijn een beetje zoals uit blik, weet je wel. Dat zijn eigenlijk ook...
Precies.
Die lijken helemaal niet op aardbeien.
Precies.
Ja, precies uit blik.
Ja.
Dat wij altijd aten met kaasfondue met papa. Dan moesten ook aardbeien uit blik.
Dat kunnen ze niet.
Mag ik dan een echte nemen?
Ja. En waarom dus alle cellen zijn kapot gegaan door het invriezen van de aardbei?
Nou, alle dat zal ik niet zeggen. Maar er gaan inderdaad cellen kapot. En daardoor is er vochtverlies. En de structuur is niet meer hetzelfde. En dat maakt dat het dus heel anders smaakt. Dus,
ik vind het wel lekker hoor, maar het heeft niks meer met een aardbei te maken.
Nee.
Dit is als bananensnoepjes. Dat smaakt ook helemaal niet naar banaan. Maar wel lekker.
Nou, nu ga je echt te drijfje af.
Oké, we gaan terug naar...
Ik wil heel eventjes terug naar die vissen. Met dat eiwit, of tenminste dat eiwit in hun bloed bijvoorbeeld. Hè?
Mm-hmm.
Maar zijn dat dan bepaalde vissen? Of hoe?
Ja,
oké.
Okay. Ja, dat klopt. Dus vissen die rondzwemmen in de zeeën op de Zuid- en Noordpool. Dicht bij het oppervlak... waar ijsschotsen op drijven, die komen tijdens hun leven dus eigenlijk heel veel ijs tegen.
Ja.
Die krijgen ze in hun bloedbaan. En als ze niks zouden hebben zoals deze eiwitten, zouden ze kapotvriezen. Omdat ze in hun bloed veel minder opgeloste zout bijvoorbeeld hebben dan het omringende zeewater. Daardoor is hun vriespunt hoger. Zouden ze dus eigenlijk moeten bevriezen. Zo is het ook ontdekt. Dus biologen die vroegen zich af, hoe kunnen ze überhaupt overleven? Want als wij die... want als we meten hoeveel zouten ze bijvoorbeeld in hun bloed hebben... dan is dat te weinig om te kunnen overleven. En zo zijn ze gaan zoeken naar iets van een antivries. Daar komt ook de naam vandaan die dat mogelijk maakt.
En dat was antivries glycoproteïne.
Klopt.
AFGP.
Klopt, dat zijn eiwitten die ook nog een beetje suikers bevatten.
Oké, en die zijn heel belangrijk voor de cryobiologie. En daar willen we volgens mij nu naartoe. Want dan krijgen we echt de relevantie van je onderzoek. Dat vind ik altijd heel fijn. Lukt lang niet bij elke gast. Ik kan altijd zeggen van waarom ben je hier in hemelsnaam bezig. Maar nu gelukkig wel. Want
goed.
In Nederland staan er op dit moment 1300 mensen op de wachtlijst voor een orgaan. De wachten het meeste op een nier, 892. Long, hart, lever en alvleesklier. Nou kan je het doen bij levende mensen iets transplanteren? Van een levend iemand naar een ander levend iemand, Marlijn? Voorbeeld?
Weet ik wel. Mensen geven wel eens hun nier af.
Heel goed. En het lever kan ook, want grappig genoeg kan het lever...
Kan je er een stuk van afsnijden.
Juist. Dat is
en dan gaat het gewoon weer door.
Orgaan dat kan regenereren. Maar voor al die mensen die daarop wachten en dat bewaren daarvan... daarvoor is dit onderzoek of deze eiwit zou daar... bij kunnen helpen.
Dat hopen we, dat in de toekomst inderdaad kan helpen. Maar dit is echt nog wel in een vroeg stadium. Dus we kunnen niet nu patiënten al helpen daarmee... en die duur verlengen, zodat er dus meer organen beschikbaar zijn. Maar dat is zeker wel waar we naartoe willen. Maar zoals ik al eerder zei op het moment... moeten we ons nog richten op de individuele cellen en de weefsels. Dus simpeler... systemen dan een complex orgaan.
Want nu gaat het echt om een paar uur eigenlijk... dat je maar de tijd hebt hè, om een hart te transplanteren.
Ja.
Of...
Ja.
En waar denk jij aan in de toekomst? Heb je dan echt dagen de tijd? Of kan je gewoon een voorraad aanleggen? Of...
Ja, dat is in principe waar we naartoe zouden willen natuurlijk. En in principe is dat wat je met vriezen zou kunnen bereiken... omdat je alle afbraakprocessen remt. Dus als je inderdaad weer opnieuw kunt ontdooien zonder... onherstelbare schade te doen aan zo'n orgaan... dan kan je denken aan het bewaren of banken van organen. Dat wordt nu voor bepaalde cellen en bepaalde weefsels gedaan... maar voor organen kan dat niet. Wat er nu gedaan wordt, is methodes waar we niet invriezen... om ook die tijdsduur te verlengen. Dan kan je ook wel wat verlengen... maar dan verwachten we dat het niet veel meer gaat worden dan een aantal... een x-aantal uren of dagen. Dus zeg een winst tot 2 à 5 dagen misschien. Misschien wel meer hoor. Maar niet zoveel als je in principe op papier... kan met invriezen en weer dooien. En dat proberen wij aan te pakken. Zodat je dus echt lang kan gaan. Bijvoorbeeld hartkleppen.
Ja.
Dat is wat weefsel wat meer toelaat. Wat minder gevoelig is voor dit soort schade. Die kan je al jaren bewaren.
Okay.
Dus er zijn al bepaalde cellen en weefsels waar dat langer kan. En dat zou natuurlijk prachtig zijn als we dat voor heel veel verschillende cellen en weefsels kunnen doen.
En dat is ook dankzij dat eiwit.
En ook van organen kunnen doen.
Ik heb ook dit is gewoon, dit kan sowieso al met die hartklep.
Ja, dit op een andere manier. Okay. Ja. Ja.
Want ik wil nog even voor die collega opnemen. Ja. Als, zat al
die
over je hart.
Naar Amerika.
Eén stapje groter zijn je hersenen bijvoorbeeld. Dat zou misschien dan nog kunnen, Ilja. Ik probeer je uit de tent te lokken. Of zeg je van nee, dat is al te groot, dat gaat nooit lukken.
Wat het volume is, wat wel kan en wat niet kan, dat vind ik lastig te zeggen. Maar okay. we moeten het eigenlijk gewoon bekijken voor elk cel- en weefseltype enzovoort. Maar ik vermoed inderdaad dat te lastig is. En stel dat je in structuur geen veranderingen ziet, dan is ook nog de vraag in functie. Hoe zit dat in functie? Dus dat bestuderen we altijd. Niet alleen de structuur, maar ook de functie. En ik ben heel benieuwd eigenlijk hoe je er dan uit zou komen. Dus stel dat je zou invriezen en dooien, heb je dan nog hetzelfde bewustzijn, geheugen enzovoort?
Ander karakter, Marlijn.
Veel gezelliger
opeens. Meid, wat is er met jou gebeurd?
Ik ben hier gevoelig geweest. Wacht even, Ilja, ik moet nog even één vraag stellen. Ik weet dat mensen die bijvoorbeeld vrouwen die kanker hebben gehad, die laten dan hun eicellen invriezen. Ja. Ja. Is daar ook dan dat afbraakrisico?
Ja, dus ook het feit dat soort cellen heel koud bewaard wordt, dat heeft dus inderdaad te maken met het stoppen van allerlei afbraakprocessen. Ja.
Ja. Ja, maar daar zit ook nog niet, daar zit ook een bepaalde houdbaarheidsdatum op, of niet?
Ja, zeker. Maar hoe lang dat precies is en of dat dus, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat langer is dan 10 jaar of 20 jaar. Of dat een. Dit is wel echt lang. En het heeft te maken met het feit dat bepaalde cellen heel afhankelijk zijn van hun omgeving. En heel veel communicatie hebben met hun omgeving. Dus andere cellen of met materialen die ze zelf uitscheiden. En andere celtypen die hebben dat helemaal niet. En die kunnen veel langer bewaard blijven.
Ja. Ja. Ja, dat is wel goed dat je dat even zegt, Marlijn. Want wat bijvoorbeeld zaadcellen kan dus wel. En eicellen, die kan je dus jaren bewaren, ingevroren en al.
En dat wil niet zeggen dat er niks verloren gaat. Maar er kan ook goed getoetst worden wat er verloren gaat. En als je dus niet maar één hebt, maar je hebt meerdere, dan kan je heb je een goede kans dat er in ieder geval flink wat nog zonder schade ontdooid kan worden en dus gebruikt kan worden. Ja.
Ja. Dus jij houdt je daar niet mee bezig met bijvoorbeeld die antivries voor dat soort invries problematiek.
En daar is het niet echt nodig, toch? Daar gaat het al goed.
Nou ja, dat hangt er vanaf. Dat hangt ook weer af van de staat, hè? Van hoe goed zijn ze en hoe robuust zijn ze. Dus dat kan ook van patiënt tot patiënt verschillen. Maar die zijn in ieder geval een heel stuk minder gevoelig dan cellen die heel sterk afhankelijk zijn van een omgeving. En je moet je voorstellen, als je aan een weefsel of een orgaan denkt, dan is het niet alleen belangrijk dat een individuele cel alles nog kan, maar dat hij dat ook kan daar waar hij dat moet doen. En dus als je daar een cel verliest, dan kan je niet meer die vervangen door een andere cel. Terwijl je, als je denkt aan eicellen en zaadcellen, dan maakt het niet uit of het de eerste of de tweede of de derde is, zolang je maar een functionele cel hebt. Want als je die terugbrengt, terugplaatst, dan is het in orde.
Ja.
Die zijn autonoom in die zin.
Ja,
exact.
Ja. Ja. Dus geen samenwerkingsverband.
Nou, Marlijn, we hebben weer heel veel geleerd.
Jeetje, fantastisch.
Ja,
ja, het begon een beetje voor mij dat ik dacht, nou ja.
Wacht even, dit lijkt napraten wat je nu aan het doen bent.
Pardon, ik hou me in.
Dat doen we altijd even officieel, namelijk nadat we afscheid hebben genomen van Ilja. Ontzettend bedankt voor al je informatie. Was het, ik heb weer veel opgestoken en dan praat ik nu even naar
mijn zus. Ja, sprak even voor mijn buurt.
Hé, hey Marlijn.
Ja.
We hebben het eigenlijk niet gehad, besef ik me nu, over ruimtereizen.
Nee, nou, daar ben ik nou wel blij om. We hebben het elke keer over die ruimte en ruimtereizen. Nou, gaan we het gewoon eens een keer niet hebben over die ruimte en ruimtereizen. Wat is dat dan weer?
Wat is dat dan weer, dat ruimtereizen?
Wil je dan mee ingevoeren op een ruimtereis?
Hey. Stel, je moet 2 lichtjaren weg. Even invriezen.
Daan, heel even. We hebben net van Ilja gehoord dat we nog niet eens zo ver zijn dat we ingevroren kunnen worden zonder dat we met vreselijke schade ontdooid worden. Dus ik bedoel, gaan we niet al die stap maken van naar de maan.
Goed. Nou, naar de maan kan nog wel. Hey, Marlijn, ik vind het toch iets hoopgevends hebben. Ik merk dat jij denkt van de gekkigheid. Maar ik vind het wel mooi als mensen denken van, nou, vries me dan maar in als ik overlijd. Misschien komt er nog een medicijn voor mijn ziekte. En kunnen ze me ontdooien. Maar ja, je moet er wel 2 ton voor over hebben.
Ja, en ik zit hier natuurlijk ook terwijl ik geen ziekte heb. Dus ik vind dat altijd een beetje gemeen om te zeggen van, ik zou dat niet doen.
Nee.
Maar ik denk als je zo oud bent, ik vind het ook een verschil. Maar misschien als je 20 bent en denkt, ik ga nu dood. Dat je dan denkt, nou, dan wil ik weer tot leven worden gewekt.
Hey, wat ik normaal nooit doe, is even de gasten weer bijhalen. Waarom Ilja is, want ze zitten nog wel degelijk mensen. Het is altijd een beetje een toneelstukje natuurlijk. Waarom mag het niet in Nederland eigenlijk dat invriezen? Weet je dat?
Oh, dat is een goede vraag. Nee, dat weet ik niet.
Oké, dan houden we dat er weer uit. We doen het gewoon op dezelfde. Het mag in ieder geval niet in Nederland. Dus je moet naar Amerika. Ja, het zal toch een ethische vraag zijn. Hey, fantastisch gesprek met aardbeien deze keer en bananensmaak. Heel goed dat je me daar afkapte, want dat was natuurlijk
een stap.
Helemaal uit de hand. Als ik helemaal
over fruit
begin en stickers op ijs. En dan hopelijk volgende week weer zo'n mooie gast.
Fantastisch.
Vergeet even niet waar je de mensen naartoe kunnen sturen.
verrukkelijkewetenschap@kortimedia.nl met een aardbei in zijn mond zegt hij het volgende.
Kortie met een C.
Of abonneer u op uw favoriete podcastplatform.
Ja, en we krijgen hele leuke vragen allemaal binnen. Blijf dat doen en daar antwoorden op. En soms gaan we ze ook wel een beetje hierin verwerken, denk ik. Of leuke ideeën zijn altijd goed ook.
Ja, en ik kom nog heel even met een vrouwenboodschap. We zijn druk bezig om meer vrouwen hier aan de tafel te krijgen.
Nou, dat gaat nu al deze week al 100% scoren in ieder geval.
Daarom.
Oké, hartstikke bedankt en tot de volgende keer.